Goedenavond. Mevrouw, u bent iets aan het uitdelen. U mag het afmaken, maar eigenlijk hoort dat via de griffier te gaan. Gaat u maar even door. Ondertussen open ik de vergadering. Hartelijk welkom allemaal. De commissieleden hier aan tafel, de mensen op de publieke tribune. Het is een korte agenda vanavond. Er is één inspreker en die is nu bezig met de voorbereidingen. Ja. Dat is mevrouw De Waard. En mevrouw De Waard die wil zo dadelijk in gaan spreken op het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Dat staat niet op de agenda, maar het is bekend dat er ook altijd algemeen spreekrecht is. Dus er mogen mensen inspreken als het gaat over onderwerpen die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening. En zij maakt dus gebruik van het spreekrecht. Mevrouw De Waard, ga uw gang. U mag achter het spreekgestoelte plaatsnemen en het knopje indrukken. Gaat uw gang.
Geachte leden van commissie bestemmingsplannen. In de Duinstreek van afgelopen week is bekendgemaakt dat uw commissie op 15 oktober bijeenkomt om diverse onderwerpen betreffende het bestemmingsplan te bespreken. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor de aanpassing van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Op 26 september 2012 heeft de Raad van State uitspraak gedaan op ons verzoek om een bouwblok van een halve hectare toe te kennen op onze agrarische grond aan de Groene Dijk te Bergen. De Raad van State heeft ons volledig in het gelijk gesteld. De bezwaren waren gegrond. Vanwege de uitspraak van de Raad van State hebben wij op 15 februari en 11 juni 2013 bij het college en uw raad gevraagd om het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord aan te passen. Wij waren dan ook blij verrast dat wij op 29 juli 2013 schriftelijk bericht ontvingen van het college dat in het derde kwartaal van 2013 het aangepaste bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord in procedure zou worden gebracht. Voorafgaande aan het in procedure brengen zou mevrouw Kok van de gemeente contact met ons opnemen om de zaak te bespreken. Helaas is nog steeds geen aangepast bestemmingsplan in procedure gebracht. Ook is geen afspraak met ons gemaakt door mevrouw Kok om de zaak te bespreken. Op 3 oktober hebben wij het college en uw raad nogmaals verzocht om het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord aan te passen. Het niet oppakken van het bestemmingsplan is niet conform de uitspraak van de wethouder aan de raad op 12 juni 2013. Namelijk dat hij de uitspraken van de Raad van State met voortvarendheid zou oppakken. Gelet op het grote belang dat wij hebben met de aanpassing van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, verzoek ik u beleefd om het college aan te geven dat uiterlijk 15 november 2013 sprake moet zijn van een voorontwerp bestemmingsplan dat recht doet aan de uitspraak van de Raad van State. Het vooraanstaande is natuurlijk niet alleen voor ons van belang, maar ook voor alle burgers die bij de Raad van State in het gelijk gesteld zijn en die wachten op een aanpassing van de bestemmingsplannen. Ik dank u voor de aandacht.
Dank u wel. Zou u nog heel even willen blijven staan? Want er zijn misschien nog commissieleden die een informatieve vraag nu willen stellen. Wie van de leden heeft behoefte aan een vraag? Meneer Zeiler en meneer Groot. Mag eerst meneer Zeiler?
Dank u, voorzitter. We hebben net een overzicht gekregen van de plannen die in procedure zijn, of herzieningen die in procedure zijn. En daar wordt datum december genoemd als de herziening Landelijk Gebied Noord en Schorelkernen en buurschappen ter visie wordt gelegd. Ik neem aan dat dat BMW verzoeken aan de Raad van State om verlenging van de termijn met 2 maanden. Als dat niet zo is, maar daar komen we straks waarschijnlijk nog over te spreken, dan denk ik dat wij als raad moeten aandringen op spoedige behandeling. Maar zou u kunnen instemmen met verlenging van 2 maanden?
Ja, ik...
Nee, dat kan niet.
Ja, of ik wil instemmen met een verlenging van 2 maanden. Wij wachten natuurlijk al zo lang, als u weet hoe lang wij al bezig zijn. Dan, als er dan ook daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Want wij krijgen gewoon geen enkel antwoord op geen enkele brief.
Laten we even het antwoord van de wethouder afwachten. Meneer Groot.
Ja, dank u voorzitter. In uw laatste alinea van de brief daar... verwijst u eigenlijk naar andere uitspraken van de Raad van State. En u geeft eigenlijk aan dat u kennis draagt dat er nergens nog iets aan gedaan is. Is die constatering juist?
Ja, die constatering is juist.
Heeft u contact met die andere mensen? Kunt u gezamenlijk optreden of is dat tot toch nog toen niet gebeurd?
Totaal niets. Er was een bepaald persoon, ik ben de naam vergeten, die zat op de zaak. Die heb ik getracht te bellen. En toen was er weer een andere mevrouw, en dat is de enige naam die ik dan kan zeggen. Mevrouw Kok, die de zaak overnam, maar die had zich toen niet ingelezen en die kon er verder ook nog niks mee.
Ja.
Oké.
Okay. Dan wil ik u dan, alleen nog een goede raad.
Nee, u mag een vraag stellen, u mag geen raad geven. U mag een vraag stellen.
Nou, dan zou ik u de vraag willen stellen voor als u ons weer een brief schrijft, namen van ambtenaren niet te noemen. Want dat is, hebben wij met elkaar afgesproken, dat we dat niet willen. De portefeuillehouder is verantwoordelijk en niet onze ambtelijke organisatie.
Ja, dat zijn de spelregels. Meneer Groot, hartelijk dank dat u die vraag stelde. Meneer Hietbrink, wilt u antwoorden? En u mag er zitten.
Oké, okay, dank u wel.
Ja, misschien even kort reageren. Het is inderdaad zo dat de correctieve herziening van zowel het landengebied Noord als Schorl, Kernen en buurtschappen in voorbereiding zijn. Het gaat in totaal om een 16-tal percelen die moeten worden aangepast. Het voornemen was inderdaad, dat heeft ook in de brief gestaan, om dat in het derde kwartaal in voorontwerp in procedure te brengen. Helaas is door ziekte van een ambtenaar nu inderdaad een andere ambtenaar bezig met het dossier. De laatste planning is dat het december 2013 van dit jaar gaat worden. En even voor de duidelijkheid ook richting gemeentebelangen. Er zitten geen fatale termijnen aan. We hoeven niet naar de Raad van State toe om uitstel van die termijn te vragen. Het gaat erom dat we met elkaar afspraken hebben gemaakt. In het verleden bleven... uitspraken van de Raad van State, daar hebben we het regelmatig over gehad, lang liggen voordat we de correctieve herziening opstarten. Wij hebben gezegd van nou, dat is eigenlijk onwenselijk en met de capaciteit die we hebben moeten we proberen dat zo snel mogelijk te doen. Iets anders dan december 2013 kan ik er niet van maken. Er zijn meer zaken die in behandeling zijn. Dus daar zult u het op dit moment mee moeten doen. Dat is de laatste informatie die ik heb. En er is inderdaad volgens mij voor het laatst contact geweest via een brief van eind juli, waaraan ook wordt gerefereerd door de familie De Waard.
Dank u wel. Meneer Groot.
Ja, dan zou ik toch de portefeuillehouder mee willen geven dat in de eerdere discussie over deze gang van zaken iedereen recht in de ogen gekeken is en verteld, we gaan in ieder geval rond dat traject zo goed mogelijk communiceren met de belanghebbenden. Nou, ik heb het idee dat het ook daaraan hier schort en ik hoop dat we dat in het vervolg, die afspraak dan gewoon nakomen.
Dank u wel. Behoefte aan een antwoord? Nee. Dan gaan we over naar agenda punt 3 van de agenda. En dat is het vaststellen van het verslag van 3 september 2013. Wie wil daarover het woord? Meneer Seijler.
Dank u, voorzitter. Er staan twee zaken naar aanleiding waarvan ik een vraag wil stellen, als u mij dat toestaat.
Dat sta ik toe.
Dank u. Er is ons toegezegd dat er een antwoord zou worden gegeven op een brief die ik overigens niet heb gezien van de bewoners van de Texaco-flat. Om het zo maar even te noemen, u begrijpt waar ik het over heb, aan de oostkant van het plein in Bergen. En er zou een reactie worden gegeven die ik ook niet heb gezien, maar het kan mij allemaal zijn ontgaan. Dat hoor ik dan graag op het alternatieve plan Wijker met betrekking tot het magazijncomplex.
Dank u wel. Verder nog iemand iets naar aanleiding van het verslag? Meneer Hietbrink.
Het klopt inderdaad dat u wordt geïnformeerd over de Texaco-locatie en alles wat daar speelt. Wij hebben daar de achterliggende 2,5 week een aantal keer contact over gehad met de ondernemers in het gebied. Vandaag ook in het college over gesproken en een besluit genomen in zaken de bankjes. We hebben met de ondernemers afgesproken dat we ook samen met een persbericht naar buiten zullen treden. Dat zullen we morgen doen. En u wordt geïnformeerd middels een memo en dat zullen we volgende week dinsdag in het college vaststellen. En dan bent u volledig bijgepraat over de stand van zaken en het vervolg, want er komt een vervolg. En over het plan Wijker, dan moet ik even graven in mijn geheugen. U heeft daar inderdaad vragen over gesteld in de commissie. Die vragen die zijn volgens mij ook beantwoord en ik weet niet zeker of die ook via de griffier bij u zijn terechtgekomen. Ik dacht wel. Er is een memo opgesteld en vastgesteld in het college in ieder geval.
Dank u wel, meneer Seijler.
Ja, dank u. Dat is voorlopig voldoende.
Dank u wel. Dan wil ik overgaan tot de toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met 1 oktober 2013. Heeft iemand iets over de toezeggingenlijst? Nee? Dan is de toezeggingenlijst vastgesteld. Dan mededelingen van de portefeuillehouder in zaken bestemmingsplannen. De portefeuillehouder heeft de mededelingen.
U heeft een memo gekregen met een uitvoerig stand van zaken over de verschillende lopende bestemmingsplannen en waar ze in procedure zitten. Daar heb ik precies één zaak aan toe te voegen. En dat komt omdat het een uitspraak is van de Raad van State. Die is gekomen na dat het memo was opgesteld, namelijk afgelopen woensdag. Die ziet op het plan Boendemakerhof. Daar is een tussenuitspraak geweest van de Raad van State. U heeft daar een nieuw besluit genomen vlak voor de zomervakantie. En de Raad van State heeft daar een besluit opgenomen dat positief uitvalt voor het besluit dat u eerder heeft genomen. En daarmee is het plan Boendemakerhof onherroepelijk. En zal ook binnen afzienbare tijd gestart worden met de bouw op die locatie. Hè. Allerlei voorbereidende werkzaamheden zoals archeologieonderzoek en dergelijke zijn al afgerond. Dus ik verwacht dat dat binnen afzienbare tijd nu ook kan starten.
Dat was het. Zijn er dan nog mededelingen of vragen van commissieleden in zaken bestemmingsplannen? Meneer Seijler.
Dank u, voorzitter. Twee punten. In de eerste plaats is er van de week in de pers, ook in de landelijke pers, aangekondigd dat de herziening van de wet op de omgevingsvergunningen een grote vrijheid voor vergunningsvrij bouwen wordt gegeven. Dat zou dit jaar al moeten ingaan. En de vraag is wat dat voor consequenties zou kunnen hebben voor al die plannen die we de afgelopen tijd hebben vastgesteld. Dus een zuiver informatieve vraag. Ik weet niet of wij de consequenties heel zwaar moeten nemen. Maar toch zou het handig zijn om te vernemen van de wethouder wat dat voor onze gemeente betekent. En voor de inwoners uiteraard. De tweede vraag is een wat uitgebreide vraag. Dat gaat weer over het magazijncomplex. We hadden daar twee informaties extra over gevraagd. De eerste over de bouwplannen van Min en Tambach, omdat wij heel moeilijk konden beoordelen hoe de vlekken, de bouwcontouren die gestippeld zijn in het plan ingevuld zouden worden. Daarover hebben we nog niets gehoord. De tweede vraag, de vraag is dus of we dat inderdaad nog kunnen krijgen voordat het plan opnieuw wordt behandeld. Het tweede punt over het magazijncomplex ging over de bodemvervuiling. Die rapporten zijn ter inzage gelegd, waarvoor dank. Ik heb ze vanmiddag bestudeerd. Het zijn er vier. Twee gaan specifiek over asbest en asfalt, dat is niet verontrustend. Twee gaan over bodemverontreiniging. Dat zijn de rapporten uit verschillende jaren. Die dekken elkaar niet helemaal, maar ze geven wel aan dat er twee locaties zijn op het terrein die wat zorg geven. De ene locatie is, voor zover ik bouwplannen heb gezien, precies de plek waar de firma Min zijn kantoor wil bouwen. En de andere locatie is langs de tweede toegang vanaf de Kromme Dijk, die als vluchtweg, als calamiteitenroute wordt gehandhaafd in het plan, dicht tegen het perceel Kromme Dijk 5 aan. Daar zijn verhoogde concentraties van diverse schadelijke stoffen aangetroffen. En in beide gevallen is natuurlijk de vraag, wie is verantwoordelijk voor de gevolgen? In een van de rapporten staat dat de gemeente de zaak als bevoegd gezag op zich moet nemen. Ik denk dat dat niet juist is, maar de algemene vraag is, als zich problemen voordoen bij werkzaamheden of als de zaken die er nu in zitten problemen bijvoorbeeld voor de aanwonenden opleveren, wie is dan de verantwoordelijke en hoe gaan we dat oplossen? En moet dat dus inderdaad nog worden geregeld? Hoe kunnen we dat regelen voordat het bestemmingsplan definitief wordt vastgesteld?
Dank u wel. Heeft er nog iemand anders een vraag aan de wethouder? Meneer Groot.
Ja, dank u voorzitter. Tijdens mijn ziek zijn heb ik even goed geprobeerd meer of meer op de hoogte te blijven van wat er zo allemaal gebeurde. Toen ben ik net als u waarschijnlijk verontrust geraakt door de stagnatie die ontstaan is in het centrum van Bergen. Met name de ontwikkeling van de 5 plandelen richting een ontwikkelaar. Dat is dan straks het enige stukje bestemmingsplan wat niet aan de 10-jaren norm voldoet. En daar konden we mee uit de voeten, omdat we een richtinggevend plan hadden om dat alsnog op te lossen. Dat stagneert nu, dus ik zou graag van u snel via een memo horen van welke juridische gevolgen, eventueel voor de lezers of wat dan ook, dat kan hebben als we lang werk hebben om die trein opnieuw geheel of gedeeltelijk op de rit te krijgen.
Dank u wel. Verder geen vragen meer. Meneer Hietbrink.
Ja, ik dacht, ik ga proberen geen toezegging te doen vanavond, maar dat gaat me niet lukken. De vraag over het vergunningsvrij bouwen, de uitbreiding van de mogelijkheden en de eventuele consequenties daarvan, daar kan ik u het antwoord op dit moment niet op geven. Ik laat dat even uitzoeken, dan laat ik dat op papier zetten en dan komt dat naar u toe. Ik zal nogmaals vragen, ik dacht dat ik die vraag al had uitgezegd, of de bouwplannen ook gewoon ter inzage kunnen worden gelegd. Dat lijkt me eerlijk gezegd een kleine moeite, maar misschien is dat ingewikkeld, maar ik zal die vraag nog een keer stellen. En ik zal ook de vraag, maar dat laat ik dan even via memo naar u toekomen, omdat ik denk dat dat ook relevante informatie is voor de andere partijen over eventuele verantwoordelijkheden als het gaat om de milieuproblematiek even op papier zetten en via een memo bij u komen en natuurlijk voor de 7e in ieder geval die maandag daarvoor, zodat u dat nog in de fractievergadering met elkaar kunt bespreken. Als het gaat om Bergen Centrum, dan zal ik dat ook even laten uitzoeken. Het is iets gecompliceerder volgens mij. Wij waren al bezig met een bestemmingsplanprocedure voor wat wij noemen Bergen Centrum Overig. Het is een wat prozaïsche naam voor een aantal snippers in het centrumgebied van Bergen. Waar nog geen bestemmingsplan voor was, buiten het gebied van Bergen Centrum om. Daarvan waren we al van plan om die procedure op te starten. De vraag is nu even wat we afhankelijk van de discussie die we ook donderdag met elkaar gaan voeren, doen met de andere delen van het centrum in Bergen. Ik stel voor dat ik dat gewoon ook even in een memo laat zetten. Want het is ook een deel heeft het te maken met strategie. En ook met de uitkomsten van het gesprek dat we donderdag hebben met elkaar over het vervolg van het aanbestedingstraject. En het lijkt me verstandig om daar even op te wachten en dan de opdracht uit te zetten. Dus dat is ook een toezegging. Dat zijn er dan toch weer drie, hè? Nou ja, goed. Het is niet anders. Oh, zelfs vier, ja. Maar die één die heeft hij dan gesplitst in twee toezeggingen, volgens mij. Dus, maar goed, daar zal ik het mee moeten doen.
Dank u wel. Dan wil ik overgaan naar het volgende agendapunt. En dat is agendapunt 4. En dat betreft een presentatie in het kader van een ruimte voor ruimte project aan de Groeneweg 28A in Bergen. De reden van de agendering is dat de raad in een vroegtijdig stadium geïnformeerd gaat worden over het plan. En het betreft het slopen van een manege en de daarbij behorende bebouwing op het perceel Groeneweg 28A in Bergen. En in de plaats daarvan bouwen voor 6 woningen een en ander conform de ruimte voor ruimte regeling. Het is dus een informatieve presentatie, want de besluitvorming die volgt pas in een later stadium. Het gaat over een postzegelbestemmingsplan. En er is een inspreker, maar die spreekt in na de presentatie. Dat is meneer Dekker. Ik zou zeggen, de presentatie kan starten.
Kan ik hem nog vastmaken?
Ik kan het, ja. Sorry, ik kan het zelf doen.
Test, ja, volgens mij doet hij het. Ik druk wel op de spatie. Prima, nou de techniek doet het. Nu ik nog. Goedenavond allemaal, mijn naam is Ronald Dekker. Ik werk als adviseur ruimtelijke ordening bij de GrondMei. Allereerst mijn dank voor het in de gelegenheid stellen tot het geven van deze presentatie. Het betreft het perceel aan de Groeneweg 28A, ook wel bekend als Stal Groeneweg. Ik ben door de familie Rosemond ingeschakeld om samen met hun te kijken naar de mogelijkheden voor het toepassen van ruimte voor ruimte op dit perceel. Nou, wij hebben de afgelopen anderhalf jaar verschillende stappen van de ruimte voor ruimte regeling doorlopen. Wat uiteindelijk geresulteerd heeft in een positieve reactie op het principeverzoek namens burgemeester en wethouders. En op dit moment willen wij u eigenlijk graag informeren over de huidige stand van zaken. En een toelichting geven op de achtergrond van de voorgenomen ontwikkeling. Even kort de opbouw van de presentatie toelichten. Ik start met een korte toelichting op de achtergrond van het project. Daarna geef ik een korte toelichting op het principe ruimte voor ruimte. De ruimte voor ruimte regeling bestaat uit verschillende stappen. Momenteel zijn wij in stap 4 aanbeland. Dus ik wil die stappen even doorlopen. En uiteindelijk resulteert dit in een korte samenvatting van de presentatie. Nou, waar praten wij over? Stal Groeneweg. In 2008 is dit aangekocht door de familie Rosemond. Destijds was het vergund als paardenfokkerij, eigenlijk al in gebruik als manege pensionstal, eigenlijk de afgelopen 20 jaar al. De familie Rosemond heeft het opgeknapt tot hoe het nu is. Er worden momenteel circa 40 paarden gehuisvest. Maar het is eigenlijk te kleinschalig om financieel rendabel te zijn. Uitbreiding op de onderhavige locatie is lastig. Het is natuurlijk een gevoelig, waardevol gebied. Dus daarom zijn we samen met de familie Roosmond gaan kijken naar een mogelijke nieuwe invulling van het perceel. En is het principe ruimte voor ruimte eigenlijk aan bod gekomen. We zijn hier mede opgekomen vanwege het feit dat de locatie voor verschillende mensen eigenlijk een doorn in het oog is. De stal op deze locatie is qua beeldkwaliteit nou niet geweldig. Daarnaast is ook de functie van de locatie, met name de verkeersaantrekkende werking aan de smalle groene weg, geen ideale situatie. Wat houdt ruimte voor ruimte nu precies in? De ruimte voor ruimteregeling is in 2007 geïntroduceerd door de provincie Noord-Holland. Voor die tijd werd het door andere provincies zoals Zuid-Holland en Noord-Brabant al is daar al mee gewerkt. En het heeft eigenlijk tot doel om de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied te versterken. Storende of niet passende bebouwing in het landelijk gebied komt voor de ruimte voor ruimteregeling in aanmerking. En het principe gaat ervan uit dat de kosten van sloop en sanering van een dergelijke locatie gedekt worden door middel van woningbouw. Op deze manier is bijvoorbeeld ook een kavel aan de Oude Schulpweg in Egmond Binnen gerealiseerd. Dat heb ik ongeveer anderhalf jaar terug begeleid en dat is door u, de gemeenteraad, vorig jaar vastgesteld. Een belangrijk principe van de ruimte voor ruimteregeling is dat er geen overheidsgeld bij komt kijken. Eigenlijk door middel van de dekking van de kosten door middel van woningbouw is dat niet nodig. Daarnaast wordt er ook geen winst nagestreefd in de ruimte voor ruimteregeling. En eigenlijk brengt de regeling verschillende belangen van partijen bij elkaar. Enerzijds de belangen van gemeente, provincie, natuurorganisaties die graag een verbetering van het landelijk gebied zien. Verbetering van de kwaliteit in het landelijk gebied. En anderzijds het belang van de initiatiefnemer die de sloop en sanering eigenlijk economisch gezien wil uitvoeren zonder daar grote verliezen op te leiden. En zoals ik al zei bestaat de ruimte voor ruimte regeling uit verschillende stappen. Stap 1 is zeer belangrijk. Dat is eigenlijk de vraag, komt een locatie in aanmerking voor de regeling? In deze stap wordt beoordeeld of de locatie storend is, of het een niet passende functie in het gebied is. Dit wordt beoordeeld door zowel gemeente als het expertteam ruimte voor ruimte van de provincie. In dit geval is het dus al storend beoordeeld. En wordt overgegaan naar de volgende fase, dat is stap 2, waarin bekeken wordt hoeveel woningen er nodig zijn om de kosten te kunnen compenseren. En hoe een dergelijke invulling er dan stedenbouwkundig uitkomt te zien. Stap 3 is de verdere detaillering. En stap 4 is de uiteindelijke realisatie door middel van een nieuw postzegelbestemmingsplan. En door middel van een overeenkomst met de initiatiefnemer. Nou, stap 1 dus, de beoordeling van de inpassing en de storendheid. Provincie en de betrokken ambtenaren van de gemeente hebben beoordeeld dat de locatie Stal Groeneweg als storend kan worden beoordeeld. Dat heeft betrekking op twee aspecten, het beeld van de locatie en de functie van de locatie. Het beeld van de locatie, nou, als we kijken naar de omgeving van het gebied, de Bergermeerpolder, dan is de kernkwaliteit van de polder eigenlijk de openheid. En vanwege de prominente aanwezigheid van de stal kan dit als storend worden ervaren. Het is natuurlijk een prominent aanwezig gebouw. Daarnaast kenmerkt een manege zich door meerdere aspecten naast de stal, die ook als storend kunnen worden ervaren. Het gaat hier bijvoorbeeld om de hekwerken om het terrein, de trailers van paarden die op het terrein staan. Lichtmasten, padenbakken, grote oppervlaktes aan verharding. Dat weegt daar ook allemaal in mee. Een tweede aspect is de functie van de locatie. Verkeersaantrekkende werking. Momenteel staan er circa 40 paden op de locatie die al een meerdere keren per dag bezocht worden. Zeker één of twee keer per dag. Wat leidt dus tot, tot die verkeersaantrekkende werking. Daarnaast moet het de stal bevoorraad worden. Voedsel, stro, hooi, mest wat opgehaald moet worden. Wat ook zorgt voor vrachtverkeer wat de locatie vrijwel dagelijks aandoet. Nou, vanwege deze argumenten is het door het expertteam van de provincie als de gemeente, betrokken gemeenteambtenaren als storend beoordeeld en konden wij door naar de volgende stap, stap 2. Hier nog even een paar foto's om het te illustreren. De stal die dus prominent aanwezig is. Deze foto valt wat donker uit, maar hiermee wil ik met name aangeven dat de hekwerken nogal aanwezig zijn in het landschap. Paden laten zich nou eenmaal niet tegenhouden door een draadje. Daar zullen echt hekwerken aan te pas moeten komen die ook als verrommeling van het landschap kunnen worden gezien. En als derde eigenlijk de overige elementen die bij een pensionstal / manege komen kijken. Paardenbakken, lichtmasten. In dit geval ook een container die er staat die ook een rommelig beeld met zich meebrengt. In stap 2 wordt een exploitatieopzet ingevuld. De provincie heeft een model-exploitatieopzet ontwikkeld. Waarbij aan de ene kant de kosten staan van sloop en sanering van de locatie. Maar waarbij ook de huidige waarde van grond en opstallen in wordt meegerekend. Om tot een nieuwe invulling over te gaan moeten er ook kosten gemaakt worden voor het bouwrijp maken, het herinrichten van de locatie. En zullen er plankosten gemaakt worden, het opstellen van een bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en dergelijke. Al die kosten mogen worden opgevoerd. Sloop en sanering gaat in de regel met kengetallen, is in dit geval ook gebeurd. Aan de andere kant staan de opbrengsten, dus de grondwaarde na herbestemming. Op het moment dat die gronden een woonbestemming hebben gekregen met het maximaal aantal woningen, vertegenwoordigt dat een grotere waarde dan de agrarische bestemming die het op dit moment heeft. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat het resultaat, dus opbrengsten min kosten, maximaal 5% mag bedragen van de totale kosten. Dat is eigenlijk het argument wat ik net, of de voorwaarde die ik net aangaf, dat het niet de bedoeling is dat er grote winsten worden behaald. Nou, in het geval van Stal Groeneweg is die exploitatieopzet ingevuld en is de conclusie dat met 6 vrijstaande woningen in het duurdere segment de kosten en de huidige waarde van grond en opstallen gedekt kunnen worden. Naast het rekenen wordt er in stap 2 ook getekend. We hebben eerst gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit van het omliggende landschap. Nou, dat is met name de openheid van de polder, de Bergermeerpolder. Daarnaast ook zeker de natuurwaarde. En wat heel karakteristiek is zijn de boerenerven met een traditionele opbouw. Nou, dit laatste aspect hebben wij proberen door te voeren in de toekomstige invulling, voorgenomen invulling van het gebied. Als we dan kijken naar hoe een boerenerf is opgebouwd, dan loop ik even het rijtje langs. De erven hebben voornamelijk een rationele structuur en zijn rechthoekig van vorm. Dat is bij de kavel aan de Groeneweg ook het geval. Worden aan meerdere zijden begrensd door een sloot of een watergang. Bij een boerenerf stond het hoofdgebouw meestal voor op het erf, vaak ook een stolp. Bijgebouwen juist aan de zij of de achterkant van het erf. Erven hebben in oorsprong eigenlijk vaak een windsingel ter bescherming van de wind, een groensingel om het erf heen. De voorzijde is met name een sierfunctie, het moet er goed uitzien. De achterzijde is vaak functioneel ingericht. Bebouwing wordt vaak centraal rondom het erf gepositioneerd. En de bebouwing vooraan richt zich op de weg en de achterliggende schuren vaak op het middenerf. Nou, dit principe hebben we eigenlijk proberen toe te passen op de nieuwe invulling die wij bedacht hebben voor de kavel van Stal Groeneweg. Nou, we hebben ook nog even gekeken naar de bebouwingstypologieën die van oorsprong voorkomen op een boerenerf. Het voorerf vaak de stolp. En op het achtererf verschillende schuren, kleine schuren, grote schuren en een kapberg. Dat heeft eigenlijk geresulteerd in deze situatietekening, waarbij aan de noordoostzijde een grote stolp is voorzien. Aan de westzijde twee kleinere schuurmodellen. Aan de westzijde, oostzijde in het midden een kapbergwoning. En aan de achterzijde een schuurwoning, grootschalige schuur die in twee woningen is opgedeeld. En zo wordt eigenlijk het traditionele boerenerf middels woningbouw nagebootst op deze locatie. Qua architectuur kan elke woning zijn eigen architectuur krijgen, maar dat zal altijd in samenhang met elkaar moeten worden ontwikkeld, zodat er ook één ensemble ontstaat. Dat is juist de kracht van een dergelijke invulling. Daarnaast hebben we ook, zal ook met name aandacht geschonken moeten worden aan de groensingel om de kavel heen. Is met opzet niet gekozen voor een doorgaande groensingel, maar juist voor een groensingel die openheid biedt en dus ook recht doet aan de polder en ook zorgt voor uitzichten. Wat ik daarnaast nog kan noemen is dat het voornemen is om de oorspronkelijke kavelsloot aan de oostzijde weer in ere te herstellen. En daarnaast de gronden aan de oostzijde die momenteel in gebruik zijn voor de paden, kan worden teruggegeven aan de natuur. Wat eigenlijk zorgt voor een nog grotere versterking van de kwaliteit in het gebied. Bijgevoegde situatietekening is tezamen met de exploitatieopzet uiteindelijk akkoord bevonden door het expertteam van de provincie en de betrokken ambtenaren van de gemeente. We hebben de kwaliteit van het plan vertaald in een beeldkwaliteitsplan, waarbij deze aspecten eigenlijk een plaats krijgen. Het is erg belangrijk om die kwaliteiten van het plan goed te borgen. Dus er moet een ensemble gevormd worden op het erf. Bebouwing moet aansluiten bij het karakter van een boerenerf, maar mag wel een eigentijdse uitstraling hebben. En daarnaast dus wat ik net al aangaf, het terugbrengen van de oostelijke kavelsloot en het teruggeven van de oostelijke gronden aan de natuur. In de detailleringsfase is de situatietekening verder uitgewerkt door architect Hans Rikken. Het komt niet helemaal mooi over op de presentatie, vind ik, maar hij heeft de woningen verder uitgewerkt, waarbij hier dus aan de voorzijde de stolp is opgenomen. De kapberg is duidelijk herkenbaar en de overige schuurmodellen. Wat ik daarbij nog kan aangeven is dat de bijgebouwen gekoppeld of inpandig aan de hoofdgebouwen zijn opgenomen. Wat ook weer ten goede komt aan de openheid van het gebied. Stap 4, de realisatiefase eigenlijk waar we nu zijn aanbeland. In juli hebben wij een brief ontvangen van burgemeester en wethouders, waarbij zij in principe medewerking willen verlenen aan de voorgenomen ontwikkeling. Daarbij is aangegeven dat er een postzegel bestemmingsplan moet komen om die woonbestemming aan de gronden toe te kennen. En daarnaast zal het juridisch verankerd moeten worden door middel van een overeenkomst met de initiatiefnemer. In het kader van het bestemmingsplan dienen natuurlijk ook de verschillende onderzoeken naar milieu- en omgevingsfactoren uitgevoerd te worden, waarin de diverse effecten ook onderzocht worden. Ben ik eigenlijk aan het eind gekomen van de presentatie. Ik heb kort proberen toe te lichten hoe ver wij nu gekomen zijn. De huidige situatie is dus als storend beoordeeld door zowel provincie als gemeente. Door middel van de ruimte voor ruimteregelingen proberen wij de ruimtelijke kwaliteit middels dit plan te versterken. En nou, specifiek voor dit plan geldt dat er een forse afname is van bebouwd en verhard oppervlak. Er een erfensemble in het plan terugkomt dat refereert aan het traditioneel boerenerf. En het plan ook zorgt voor een versterking van de natuurfunctie in het naastgelegen gebied. En de cultuurhistorische functie door middel van het terugbrengen van de historische waterloop. Wil ik het hier graag bij laten. Dank voor uw aandacht.
Dank u wel. Zouden misschien de lichten weer aan kunnen? Het is vast heel, heel erg sfeervol zo.
ook even zitten?
U mag er zitten hoor. Dan wilde ik eigenlijk eerst... Dan wilde ik eigenlijk eerst de gelegenheid geven aan meneer Dekker om in te spreken. Het is mevrouw Dekker. Of een mevrouw. Mevrouw, dit is mevrouw Dekker. En meneer Dekker. De spelregels voor het inspreken, die zijn zo, meneer Groot, die maakte daar al bij de vorige inspreker een opmerking op, dat er wordt beknopt samengevat wat er gezegd moet worden. Het mag uitgesproken worden door één persoon, dus je mag niet met z'n tweeën om de beurt het woord voeren. En namen van personen die worden niet hardop genoemd. Gaat uw gang.
Dank u wel. Geachte leden van de commissie bestemmingsplannen. Ons spreekrecht betreft punt 4 van de vergadering van 15 oktober. Presentatie ruimte voor ruimte project Groeneweg 28A in Bergen. Bij navraag aan leden, burgers en burgers weet bijna niemand wat de ruimte voor ruimte regeling inhoudt. Vandaar dat ons de kans geboden is om na afloop van de presentatie ruimte voor ruimte project Groeneweg 28A ons spreekrecht te houden. Daarbij willen wij op voorhand aangeven dat de ruimte voor ruimte regeling niet voor nieuwe bedrijven van toepassing is. De ruimte voor ruimte regeling wordt toegepast op niet levensvatbare, verouderde bedrijven. Bij verpaupering en verval kan worden geconstateerd dat gebouwen storend zijn. De locatie Groeneweg 28A is niet verouderd en deels met vergunningen van de gemeente Bergen neergezet. Met een goed beleid en ondernemerschap is een rendabele bedrijfsvoering mogelijk. Het open weidegebied wordt, als de ruimte voor ruimteregeling wordt toegepast op Groeneweg 28A, cultuurhistorisch aangetast. De verrommeling van het landschap wordt met de sloop van Groeneweg 28A niet verbeterd. Integendeel, als er huizen etc. voor in de plaats komen, schaadt dit nog meer het open landschap. Dit wordt treffend beschreven op pagina 94 van het beeldkwaliteitsplan van 2008. Daar wordt geschreven over een knelpunt: bedreiging, openheid en karakteristiek polders. De landelijke open polders verdichten verder en verder. Oorzaken zijn de verburgerlijking en verpading van het landelijk gebied. Even kijken, er staat nog iets tussen gezet. De openheid wordt dus niet weggenomen door woningbouw. En hetzelfde geldt voor de verkeersdruk, zoals in de presentatie net opgenoemd is. Groeneweg 28A is aan de landbouw gerelateerd. Dit voldoet aan dezelfde milieueisen als de agrarische bedrijven. Huizen of een woonwijk geeft ernstige belemmeringen aan nabijgelegen agrarische bedrijven. Men moet niet de financiële crisis gebruiken om het te willen veranderen, hopende dat bouwgrond, CQ huizenbouw, meer oplevert. Helaas gaat dit niet op. De bouw is juist zwaar getroffen door de crisis. Of wordt de regeling gebruikt om het handhavingstraject te omzeilen, wachten op betere tijden? Volgens de wet en regelgeving is er al veel mis op en buiten het bouwvlak van Groeneweg 28A. Als er nu al gerommeld wordt, hoe zal dat straks gaan? De Bergenmeerpolder is een door mensenhanden gemaakte polder die eeuwenlang door veehouders werd beheerd. Dit heeft niets te maken met de ongereptheid van de natuur, maar veel meer met een cultuurhistorische erfenis en een oer-Hollands cultuurlandschap. Boeren en hun vee hebben voor een biotoop gezorgd die geschikt bleek voor weidevogels. Helaas is er nog weinig open weidegebied te vinden in de Bergenmeerpolder. Met dank voor uw aandacht.
Dank u wel. Zou u nog heel even willen blijven staan voor als er misschien nog vragen zijn?
Ja, die zal mijn man dan beantwoorden. Daarom staat hij hier.
Mag dat? Dat is goed. Alleen antwoord geven op de vraag. Oké. Mevrouw Paping.
Aan het begin van uw betoog stelde u dat dit bedrijf levensvatbaar zou zijn. als het goed werd aangepakt. Hoe kunt u dat beoordelen?
Dat kunnen wij beoordelen omdat wij zelf ook een paardenhouderij in Zonnestal hebben. En wij hebben daar geen problemen mee. Dus dat is financieel technisch, ik denk. En onze prijzen zijn nog lager ook. En zelfs lukt het bij ons. Dus in vergelijking met de prijzen die mijn overbuurman hanteert, ja, dan moet het lachend uitkennen.
Ja. Dank u wel. Geen discussie. Nog iemand anders een vraag? Meneer Van der Leyen.
Mevrouw, u zegt dat woningbouw in de nabijheid van uw bedrijf schade aan uw bedrijf kan veroorzaken.
Milieutechnisch gezien.
Ja, milieutechnisch gezien. Dat u beperkt wordt in uw ontwikkeling, is dat het?
De hinderwet, milieucirkel eromheen. En dan krijg je woning, de lijn woningbouw met je milieuwet in de knel.
En dat is hier aan de orde volgens u?
Ik heb de meetlat er nog niet naast gelegd, maar het zit wel heel dichtbij.
Okay. Meneer Van der Leyen, bent u klaar? Oké. Okay. Verder, dat is helder. U mag gaan zitten. Er zijn geen vragen meer. Wat gaan we doen? Een rondje? Ja, ik zou graag aan de leden van de commissie de eerste mening willen weten over de presentatie. Wie bijt de spits af? Meneer Groot.
Ja, ik heb jarenlang geworsteld met het goed begrijpen van de ruimte voor ruimte regeling. Ik begrijp nu dat als je alle schakels volgt, dat je dan van deskundigen al dan niet mee of tegenwind krijgt. Nou, dat is in dit, als het verhaal klopt, en ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat het verhaal niet klopt, dan is dat het geval. Maar wat me dan verontrust, is hoe gaan we straks om als diezelfde motieven gaan gelden voor het MOP-complex. Waar we net een aantal mensen, ja, dan al dan niet op een juiste manier gebruik maken van dat trein. Plus dat er nog een stukje naast ligt, wat nu nog door de Nationale Reserve in gebruik genomen is, maar straks ongetwijfeld ook in een of andere regeling terechtkomt. Hebben we dan nog een bodem op te staan om daar dit soort ontwikkelingen tegen te houden? Ik bedoel, het college heeft een principebesluit genomen. Nou, gezien de voorbereiding kan ik me daar wat bij voorstellen. Maar ik vraag me echt af, hebben ze zich ook gerealiseerd dat we toekomstgericht nog wel eens op ons hoofd moeten krabben? Hebben we dat wel goed gedaan?
Dank u wel. Meneer Medendorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op zich hebben wij geen problemen met het plan. We denken dat er een klokgave procedure is gevolgd. En er is volgens mij geen spel tussen te krijgen. Wat ik me wel afvroeg, wat is de verhouding in vierkante meters van de bebouwing, van het bebouwde oppervlak, wat weggaat en wat er weer terugkomt? Dank u wel.
Dank u wel. Verder nog iemand aan deze kant? Mevrouw de Ruiter.
Dank u, voorzitter. Het ziet er goed uit. Ik heb alleen de indruk dat de plaatjes een beetje vertekenend zijn. Als ik denk aan 5 huizen die daar gebouwd worden. Het ziet er allemaal heel erg sprookjesachtig en leuk uit. De verhoudingen van bouwvlak met de omgeving. Kloppen die? Of is het een beetje vriendelijk getekend, zal ik maar zeggen? Hoe zit het met de bebossing eromheen? Worden dat weer enorme hagen van bebossing, die dus de zichtlijnen weer weghalen? Dan vond ik in de presentatie die verkeersaantrekkende werking een beetje dik aangezet. Ik geloof niet in 4 keer per dag elk paard een bezoek krijgt, gemiddeld. Ik denk niet dat er 80 verkeersbewegingen per dag daar plaatsvinden voor die 40 paarden. Maar goed. Ik weet niet, zijn daar tellingen op losgelaten? Als dit dus voor permanente bewoning geschikt wordt, deze 5 huizen, vraag ik me af, hebben we dan niet inderdaad last van de milieucirkel. Hè, want dat was het eerste wat bij me opkwam. En ten tweede, het stuk groen wat weer naar de natuur gaat, is dat niet weer voor de omliggende boeren een bedreiging? Omdat daar grassen gaan groeien, als je het aan de natuur overlaat, die dan overwaaien over de sloot richting de boer die daar wel zijn vee heeft grazen. Dus dat zijn even een paar dingen die mij zo spontaan opkomen als ik de plannen zie. Dat was het, dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Leyen.
Het is een regeling die bestaat en daar kun je mee dealen en dat ontwikkelen. Op zich zijn ruimteregelingen meestal wat kleiner van omvang. En zijn het er vaak maar 2 woningen of 3 woningen. Dit zijn er gelijk 6. Dus het wordt eigenlijk een klein woonwijk op zichzelf. En nou ja, daar is wel een filosofie achter gezet. Dus het is toch wel een forse ruimte voor ruimteregeling, om het zo maar te zeggen, in dat gebied. Het is een cluster van woningen die je eigenlijk verder in het gebied niet tegenkomt. Hey, je hebt, verderop de Groeneweg heb je dan een landgoedje, de Karpeton, waar 1 woning op staat of 2 woningen op staat. Zoiets zou je ook kunnen voorstellen, maar waarschijnlijk kan dat financieel niet uit. Dat zal wel een reden zijn dat dat niet uitkomt. Dat zou hier beter passen, een landgoedkarakter met 1 of 2 of 3 woningen. 6 vind ik toch wel een behoorlijk aantal. En dat zal natuurlijk, het zal er allemaal prachtig uitzien en door de diversiteit en zo. Maar ik denk dat het toch het is, even mijn eerste reactie wordt, is het kiezen misschien tussen, ja, zwaar woord, 2 kwaden, maar... Het is toch, denk ik, die groep woningen daar zit natuurlijk wel tegen het oude mobcomplex aan waar die groot over zei. Dus er zit een fors blok verdichting tegenaan. Dus op zich, dat compenseert weer het een en ander. Dus daarom, als het helemaal wild of helemaal open in de polder zou staan, zou het nog wat forser zijn, zou het nog meer opvallen. Nu valt het een beetje tegen de een kant de achtergrond weg. Dus maar ja, het is toch wel een redelijk fors gebiedje zo, wat je herontwikkelt. En een aantal, mevrouw Duits, er zullen een aantal andere voorwaarden, maar die zullen ongetwijfeld bij bestemmingsplanprocedure worden ingevuld of worden onderzocht. En aantrekkelijk is dat u het niet wegplant achter een bomensingel, dus laat maar zien. Dit is, en mijn vraag was wel, u heeft het een beetje traditioneel opgezet, hè, met die boerheffen. Is er ook een variant geweest waarin het juist, in de polder zie je bij ons wel aan de randen, juist moderne woningen verrijzen als een tijdsbeeld van nu? He, dat zie je aan het Weerdijkje, je ziet het in Schorel aan de dinges. Waarin je inderdaad laat zien, dit zijn huizen gesticht in 2013 en niet in 1910. Is zo'n variant ontwikkeld?
Dank u wel. Meneer Seijnen.
Dank u, voorzitter. Ik ben toch benieuwd, maar dat mag na de vergadering, waar de dinges in Schorel te vinden is.
Teugelaan.
Oh, de Teugelaan. Dank u. Ik heb ook wel eens last van een naam waar ik niet op kan komen. Een aantal punten. Door elkaar niet allemaal van even groot gewicht, maar wel belangrijk bij de beoordeling van dit eerste schetsontwerp. Er is gesproken over de verkeersaantrekkende werking van de huidige manege. Ik ga regelmatig op de fiets langs de Groeneweg en ik heb niet zoveel last van autoverkeer of vrachtwagens. De meeste last heb ik van de paarden die in de berm lopen, ondanks de bordjes paarden niet in de berm. Die geven nogal wat afkalving van de bermen en dat is voor fietsers, zeker in het donker, nogal onaangenaam. Wat dat betreft denk ik dat het wel meevalt met de bestaande paardenbedrijven. Dat zijn er meer natuurlijk aan de Groeneweg. Wat ik me wel afvraag is of 6 woningen in het duurdere segment niet veel meer verkeersaantrekkende werking hebben. Zeker als er geen maatregelen worden genomen dat de sluipweg via de kolonel Sneepweg wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Want die wordt natuurlijk gebruikt. 2 auto's per woning in het duurdere segment is toch wel het minste wat je kunt verwachten. Zijn daar berekeningen van gemaakt? Dat zou ik graag willen weten. De volgende vraag is waarom woningen in een agrarisch gebied, in een agrarische bestemming, dat is denk ik niet de essentie van de ruimte voor ruimteregeling. Er kan wel wat teruggebouwd worden, maar een heel woonwijkje, want er beginnen toch wel op te lijken, is denk ik niet de bedoeling. Waarom geen andere agrarische bestemming? De volgende vraag is over het teruggeven aan de natuur, zoals het zo mooi gezegd wordt, van het terrein direct ten oosten van de huidige manege, het kavel wat op de kaartjes met rood is omkaderd. Teruggeven aan de natuur, het is natuurlijk gewoon weiland geweest altijd, maar daar is een illegale paardenbak, er zijn illegale struiken en bomen geplant. Dat noem ik geen teruggeven aan de natuur. Dat moet gewoon opgeruimd worden. Dat zou eigenlijk gisteren al gebeurd moeten zijn. Dus om dat als wisselgeld te gebruiken in dit plan vind ik niet erg netjes. Vervolgens wordt er gesproken over openheid. Ja, sorry hoor, maar openheid van een poldergebied betekent dat er geen bomen, geen heggen, geen erfbeplanting en geen huizen staan. Dat is openheid. Niet het feit dat een heg onderbroken wordt of er van de 20 bomen er maar 6 worden geplant. Dus dat is ook een drogreden. Wij hebben nogal wat bedenkingen bij dit plan, te meer omdat er elders aan de Groeneweg 2 plannen in ontwikkeling zijn. Er is al even aan gerefereerd aan het MOP-complex, waarvan wij niet weten hoeveel woningjes er komen. We hebben moeten toestaan, dat is door de Raad van State opgelegd, dat hebben we ook geaccordeerd als raad, dat er in het landgoed de Carpeton een paar woningen bij worden gebouwd. Het begint zowaar te lijken op een nieuw dorpje midden in de Bergermeer. En ik denk dat we daar niet al te blij mee moeten zijn als we tegelijkertijd de Bergermeer open willen houden. En dat zowel als gebied met agrarisch natuurbeheer voor weidevogels als gebied dat beheerd wordt door de traditionele agrariër in stand willen houden. Tot zover mijn opmerkingen en ook de twijfels namens mijn fractie.
Dank u wel. Meneer Hietbrink.
Ja, zal ik de aftrap doen? Dan kan ik het ook meteen even in perspectief zetten. Bedankt allereerst voor alle reacties al. En zo vers van de lever ook meteen, hè, na de presentatie. We zijn in een vrij vroeg stadium bij u gekomen. Juist omdat het gaat om een ontwikkeling in het buitengebied. Het leek ons van belang om u daar in een vroeg stadium bij te betrekken. Er is inderdaad een principeverzoek ingediend. Er is veel overleg geweest. Met de initiatiefnemer, met de provincie en met de gemeente. En dat heeft vlak voor de zomer inderdaad geleid tot een positief signaal, in ieder geval vanuit het college. En ik heb de initiatiefnemer ook geadviseerd van nou, laat ons eerst eens langs de raad gaan. Dan kunnen we het presenteren. Misschien krijgen we nog nuttige opmerkingen voordat we de bestemmingsplanprocedure opstarten. Er zitten zeker een aantal dingen bij die verder onderzocht moeten en zullen worden in de bestemmingsplanprocedure. Ik wil een paar opmerkingen maken en dan geef ik voor een aantal zaken de microfoon door naar mijn linkerhand. En voor een aantal zaken de microfoon door naar mijn rechterhand. Dan komt het volgens mij helemaal goed. En als er dan nog vragen zijn blijven liggen, dan horen we dat vast in een volgende ronde. Misschien om vast even over na te denken of iets vriendelijk getekend is of niet. Daar heb ik natuurlijk helemaal geen verstand van. Dus dat laat ik graag aan jou over. Dat geldt ook voor de vragen die daarachter zaten over de bebossing. Het heeft ook iets, er werd iets gezegd over openheid. Het teruggeven aan de natuur en eventuele storing met andere functies, zal ik maar zeggen, in de omgeving. Over het verkeer wil ik Bart vragen om daar even iets over te zeggen. En natuurlijk wordt het allemaal onderzocht in de bestemmingsplanprocedure. En ik misschien aan mijn linkerhand vragen over moderne woningen. Waarom geen, en is die variant getekend of niet? Dat was volgens mij de vraag. Dan blijven er een aantal vragen en opmerkingen waar ik wel kort antwoord op wil geven. Laat ik allereerst beginnen met wat verdwijnt er nou aan vierkante meters en wat komt er terug? Er staat nu 2400 vierkante meter aan bebouwing en er gaat 60% weg. Dus dat is een heleboel. Dus ook even over, want ik snap de opmerkingen over de 6 huizen, maar om die 6 huizen nou meteen te bombarderen tot woonwijk. Nou, dat is natuurlijk ieders goed recht, maar ik vind dat zelf wel wat ver gaan, 6 huizen tot een woonwijk. Wat we hebben gedaan is, hoeveel vierkante meter staat er? Wat kan er dan terugkomen uit oogpunt van ruimtelijke kwaliteit? Want daar gaat de regeling over, hè, de ruimte-voor-ruimte-regeling. En is dat dan ook financieel haalbaar? Dus is het betaalbaar zonder dat er grote winsten worden gemaakt? En dat is de essentie van de regeling. Die regeling geldt dus ook niet alleen, dat wil ik toch even zeggen hier, niet alleen voor oude bedrijven. En als er meer vragen zijn over die ruimte voor ruimteregeling, kan Bart die ongetwijfeld beantwoorden. Maar dat werd gezegd door de inspreker, dat is pertinent niet het geval. De milieuwetgeving, daar werden ook vragen over gesteld. Wat we hebben gedaan is een eerste inschatting maken of er eventueel hinder zou zijn vanuit milieuoverweging. Dat is namelijk niet de bedoeling, laat ik dat ook meteen zeggen. Onze eerste inschatting is dat dat niet zo is. En ook dat is een spoor dat natuurlijk in de bestemmingsplanprocedure nader onderzocht moet worden. Dan werd er een opmerking gemaakt, en dan geef ik daarna het staf over, over het MOB-complex. En de natres en of dat niet in de toekomst ook zou kunnen leiden tot dit soort ontwikkelingen. Dat zou kunnen. Er moet altijd bij de ruimte voor ruimteregeling per perceel een oordeel worden geveld. Wat we hebben gedaan bij het MOB-complex om die zorg weg te nemen, is dat we daar een kader hebben neergelegd waarbinnen een ontwikkeling moet passen. Met ook heel duidelijk uitspraken over hoeveel vierkante meters bebouwing daar mag komen. En dat, dat heeft u vastgesteld, dat is een vrij strenge regeling geweest. Dus die zorgen, ik kan me voorstellen dat er zorgen zijn, maar ik denk niet dat die zorgen meteen ook bewaarheid zullen worden. En dan geef ik nu het stokje over, met de, als eerste vraag, heeft u niet wat vriendelijk getekend?
Ik kan me voorstellen dat het wat vriendelijk overkomt, wat sprookjesachtig, zoals u het volgens mij noemde. Dat is een interpretatie van de architect. Er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor deze ontwikkeling, waarin ook referentiebeelden zijn opgenomen. En daar komen ook wel de wat meer modernere woningen in terug. Wat belangrijk is dat het meer het concept van een boerenerf, dat moet zeker terugkomen in het plan. Maar dat staat niet in de weg dat de woningen volgens het huidige tijdsbeeld ontworpen mogen worden. Dat mag juist wel sprekend zijn, zolang het maar in samenhang met elkaar is. Om nog even in te gaan op de groene inpassing. Ook dat maakt een belangrijk onderdeel uit van het beeldkwaliteitsplan. Daar is ook een landschapsarchitect bij betrokken. Er worden dus ook soorten bomen genoemd die passend zijn op deze locatie. Wat betreft openheid, met deze ontwikkeling krijgen we natuurlijk niet een geheel open locatie. Als je het echter afzet tegen de huidige situatie, ben ik wel degelijk van mening dat er meer openheid in het gebied terugkomt. Enerzijds door de stal die natuurlijk van gigantische afmetingen en hoogte is. En anderzijds allerlei andere zaken, hekwerken, lichtmast en dergelijke die straks niet meer terugkomen. Begrijp dat er bepaalde zaken wellicht niet legaal zouden zijn. Op zich is dat niet meegenomen in het feit dat wij nu tot die 6 woningen komen. Die kosten zitten met name in de waarde van de gronden, de gebouwen en het opruimen en saneren van het perceel aan zich. Ik denk dat ik het daarbij kan laten.
Ik zal nog even een kleine korte aanvulling geven op het verhaal van de wethouder over de ruimte voor ruimteregeling. Het is inderdaad niet zo dat het alleen is voor oude vervallen agrarische gebouwen. Dat was in het begin met name. Op een gegeven moment is het geëvalueerd en is ook gezegd van ja, het gaat eigenlijk om alle storende bebouwing. Of dat nou agrariër is of een bedrijfsruimte. Dat maakt eigenlijk niet uit. Het gaat om de storendheid. En die storendheid die kan voortkomen uit een viertal zaken. Dat kan te maken hebben met cultuurhistorie, het beeld van een locatie, met planvorming en beleid en ook met de functie. Dus daar heeft het puur mee te maken, daar hebben we naar gekeken. En in overleg met de provincie zijn we tot de conclusie gekomen dat daar hier sprake van is. Wat betreft de verkeersaantrekkende werking, dat hebben we globaal bekeken. In dit stadium zeg maar, is dat met name gewoon op basis van logisch redeneren. Het gaat om een bedrijfswoning met een manege erbij van 40 paarden. Die hebben beduidend meer verkeersaantrekkende werking dan een zestal woningen. In het vervolg, dus bij het bestemmingsplanprocedure, zullen we dat nader gaan uitwerken.
Dank u wel. Nog een reactie van iemand? Meneer Groot.
Ja,
kort.
Kort is, ja. Nee. Nee, serieus, zoveel, nee, echt zoveel vragen heb ik niet. Heel serieus. U gaf keurig antwoord over de 60% gaat er weg. Dus 40% komt er terug. Maar u spreekt dan in vierkante meters. En mijn belangstelling gaat toch eigenlijk ook uit naar hoe is die verhouding in kubieke meters. Want als ik de presentatie zie, dan zie ik gebouwen die echt wel uit meerdere lagen bestaan. En die wat dat betreft wat qua hoogte best wat impact hebben op die omgeving. Dus ook die verhouding zou ik graag willen weten. Dan werd ik ontzettend getriggerd door het antwoord van onze beleidsmedewerker. Dat we eigenlijk nu pas weten wat ruimte voor ruimte betekent. En dat storende elementen, hè, ik neem aan dat dat dan ook nieuw beleid is, ook als storende elementen in de afweging van plannen worden meegenomen. Heb ik dat goed begrepen? Ja, want ik kan me voorstellen dat er nog ergens een vergeten silo staat richting Schorrel, waar de mensen al jaren, en dat is echt storend, al jaren worstelen voor een oplossing. En denken, kijk, hier ligt de sleutel. Goed, dat is een andere zaak, maar het is wel een sleutel.
Dank u wel. Zullen we meteen even de beantwoording doen?
Ja, wil je dat?
Ja. Even een rondje maken? Oh, doe een rondje. Nee, want dan wil iedereen weer. Dan wil meneer Seiler ook weer. Ga maar eerst antwoord geven.
Meneer Limmer geeft zo meteen zelf even antwoord, omdat hij zelf een prikkelend antwoord heeft gegeven. Dat kan hij vast doen. Ik heb natuurlijk antwoord gegeven in vierkante meters, omdat dat de vraag was. Dus misschien, ik weet niet of jij de kubus paraat hebt.
Die heb ik niet zo paraat. Het is natuurlijk wel zo dat de huidige stal ook een enorme hoogte kent. Dus ook enorm veel kubus. Ja, maar als je de kubus optelt, dan denk ik dat je op een flinke afname terechtkomt. Maar daar zal ik even achteraan moeten gaan, wat dat precies is.
Nou, dat is inderdaad waar. Als het storend is, dan is dat inderdaad stap 1. Dus dat kan inderdaad ook een silo zijn. Maar waar je dan vaak tegenaan gelopen is in stap 2, dat je niet meer dan 5% winst mag maken. Dus op het moment dat je een kleine silo gaat slopen, kan je daar over het algemeen nooit een woning voor terugbouwen. Dus het is echt meten en rekenen. Dus er moet wel een aanzienlijke hoeveelheid gesloopt worden om toch gebruik te kunnen maken van die regeling.
Oké, meneer Van der Leij.
Er werd iets gezegd over misschien dat daar ook in aandacht kan aan worden besteed bij bestemmingsplannen. Er werd iets gezegd van wat illegaal of niet illegaal, hè? Iets over handhaving en zo. Dus inderdaad wat in het rode vlak lag, dat binnen het huidige bestemmingsplan ligt. En als er op een agrarisch perceel iets anders zou zijn, dan wordt dat nu gesaneerd, begrijp ik. Als dat. Een andere vraag die ik heb, u zegt dat het is 40%. Die 1000 vierkante meter, daar kom ik dan snel op uit, hè, ongeveer. Is dat inclusief bijgebouwen alles? Dat lijkt me heel weinig. 1000 vierkante meter voor 6 woningen inclusief bijgebouwen. Dat lijkt me dan kleine woningjes worden. Maar er stonden er een paar bij, denk ik. Nou, dat is mooi. Dus ik vond die 1000 lijkt mij. Maar goed, als het zo is, dan is het zo. Dan is het beeld voor mij veel meer.
Dank u wel. Even meteen het antwoord.
Dank u wel. In de 40% terugbouwen zijn de maximale invulling aan bijgebouwen is daarin meegenomen. Dus we hebben echt gekeken van nou waar kunnen we maximaal op uitkomen en dat komt op 40% uit.
Dank u wel. Meneer Seijmen.
Dank u wel, voorzitter. Eindelijk.
Ik ben nu aan het testen.
Ja, ik ga er lekker op in. Ik hap hoor, als het moet. Ja, er zijn allerlei antwoorden gegeven. Sommige direct, andere wat indirect of toch wat onvloerst. Er zijn twee punten die toch erg onduidelijk blijven. Het eerste is de verkeersaantrekkende werking van 6 huizen in het hogere segment. Dat zouden we toch graag uitgerekend zien, linksom of rechtsom. Om dat te kunnen vergelijken. Want er zitten En we blijven zitten aan een smalle groene weg die we bovendien cultuurhistorische waarde hebben toegekend bij het laatste bestemmingsplan. Dus die mag ook niet verbreed worden. En het tweede is toch, dat is meer een kwestie van gevoelen. 30 jaar geleden stond er niks. Toen was het open weiland. Daar is storend bebouwing in gekomen. Die gaan we nu vervangen door 6 huizen, waarvan 2 huizen onder 1 kap. Agrarisch vormgegeven met een prachtige beplanting eromheen van de gebiedseigen bomen enzovoort enzovoort. Maar in een gebied dat 30 jaar, 40 jaar geleden en daarvoor open was, is dat nog altijd storende bebouwing. Misschien dat anderen daar een andere definitie van hebben, maar het hoort niet in het open polderland. Dat is onze basisopstelling. En we zouden het niet moeten willen.
Dank u wel. Meneer Hietbrink, u wil wel iets, u wil antwoord geven.
Ik wil heel graag antwoord geven. Even kijken hoor. Ja, kijk, omvloers te antwoorden krijg je volgens mij afhankelijk van het moment waar je in de procedure zit. Dus een aantal zaken moeten we gewoon nog verder onderzoeken. Daar kunnen we nu ook alleen maar omvloers te antwoord op geven. En dat moet scherp worden. Dat geldt ook voor het punt verkeer. Daar is net al iets over gezegd. Dat gaat uitgezocht worden. Als we bij u terugkomen, dan is dat met het bestemmingsplan. En daar staat er dan goed in uitgewerkt. En als dat niet zo is, dan bent u vast de eerste die mij dat zal vertellen tegen die tijd. De andere opmerking gaat over het gevoel het terugkijken die 30 jaar. Ik kan me dat op zich wel voorstellen. Het is alleen wel het terugkijken naar iets wat op dit moment niet meer bestaat. Er staat op dit moment gewoon een groot bedrijf met een enorme schuur. Dat is het beoordelingskader voor de ruimte voor ruimteregeling. En niet hoe de situatie 30, 40 of 50 jaar geleden was. Daar mag u natuurlijk iets van vinden. Mijn enige vraag uw kant op is, gebruik het niet als beoordelingskader. Want dat is namelijk niet het beoordelingskader waarbinnen de ruimte voor ruimteregeling valt.
Een hele kleine reactie opgeven, voorzitter.
Ja, dat mag.
We hebben bij de vaststelling van het plan, het bestemmingsplan voor het MOP-complex grote steun en op voorspraak van de wethouder gezegd, het westelijk gedeelte van het MOP-complex moet weer open worden. Hier zit het ten oosten van het MOP-complex, dat moet ook weer open worden. Dat is een consequente houding. En daarom zijn wij op voorhand niet voor het bouwen van een woonwijkje.
Nou, deze discussie gaan we vast nog met elkaar voeren. Ik ben wel blij dat het woordje je er al is bijgekomen in ieder geval. En ik vind de vergelijking niet opgaan. En dat heeft gewoon iets te maken met de portemonnee. En daar kunt u van alles van vinden. Het ging bij het MOP-complex over een terrein dat verkocht werd door DLG, waar we ook eisen konden stellen ruimtelijk gezien. Hier kunnen we ook voorwaarden stellen ruimtelijk gezien. Maar het gaat ook gewoon om een particuliere ontwikkeling waar nu heel veel bebouwing staat. Dat wordt aanzienlijk teruggebracht. Er zit gewoon een rekensom onder van de provincie. Nou, ik ga ervan uit dat die klopt. Mensen worden er niet rijker van, maar mensen hoeven er ook niet slechter van te worden. Dat is de eenvoudige redenering en dat is echt een verschil tussen het MOB-complex en de Groeneweg.
Dank u wel. Ik sluit de discussie af. Dus ik kan uit uw beantwoording merken dat u doorgaat met de bestemmingsplanprocedure. Nou.
Het is niet aan mij natuurlijk.
Dan wil ik gaan naar agenda punt 5. En dat is de overzichtslijst van lopende postzegels tussen aanhaakjes bestemmingsplannen. Wie wil iets vragen over deze lijst? Meneer Zijder.
Een kleine informatieve vraag. Ik neem aan dat de procedure die nu is toegepast voor het bestemmingsplan dat hier ook op staat van het, voor het fietspad langs de polderdijk van de Bergenmeer, dat die ook wordt toegepast voor de andere bestemmingsplannen die ter visie worden gelegd. Bijvoorbeeld bestemmingsplan Duingebied en een aantal kleinere echt postzegelplannetjes, Molenkrochtlaan en Verspiekweg. Ja, het fietspad is voor ons ter inzage gelegd, maar we zouden graag zien dat dat ook bij de volgende het geval is. Dat was toch de afspraak? Ja, voor ons als leden van de commissie.
Wat vraag je precies?
Ik vraag of wij inderdaad op het moment dat de visie wordt gelegd ook inzage krijgen in het plan.
Dank u wel. Nog iemand een vraag? Nou, wacht even. Ik dacht, ik doe eerst even als er meer vragen zijn, maar... Verder geen vragen, dan het antwoord.
Ik hoor inderdaad dat er een niet goed werkafspraak is. Ik heb daar geen enkel bezwaar tegen dat het met de andere plannen ook op die manier gaat. Maar dat is denk ik dat wel goed dat dan ook bij de G4 bekend is. En ik begrijp dat de nieuwe methode eruit bestaat dat we bij het voorontwerp en de reacties meteen al dat die beschikbaar zijn voor de gemeenteraadsleden. Toch, dat is het idee. Dat lijkt me geen enkel probleem.
Dank u wel. Ik denk dat ik de vergadering kan gaan sluiten. Heel hartelijk dank voor uw aanwezigheid. De mensen aan tafel, mensen op de publieke tribune. Tot de volgende keer.